Welkom bij Praktijk de Liefde. Dit is de podcast die gaat over liefde, relaties en ouderschap. We verkennen de thema's die er echt toe doen vanuit theorie, kennis en persoonlijke ervaring. Niets blijft onbesproken. Met echte verhalen nemen we je mee in de verhalen en thema's die ons allemaal raken. Ik ben Joey Steur, oprichter van Praktijk de Liefde en systeemtherapeute, oftewel relatie- en gezinstherapeut. Ik ben getrouwd en ik heb twee prachtige dochters van 7 en 5 jaar.
Mijn naam is Esther Goedegeburen. Ik ben journalist en schrijver van het boek Moeders over moederschap en identiteit. En ik heb zelf ook 3 kinderen van 21, 20 en 17 jaar.
Hey Esther.
Hey Joey.
Waar gaan we het deze week over hebben?
We gaan het hebben over waarom het zo belangrijk is dat je kinderen leren praten over hun emoties.
Hey, en jouw kinderen zijn al een andere levensfase dan mijn kinderen. Hoe heb jij dat gedaan thuis?
Nou, ja, mijn kinderen zijn inderdaad inmiddels al 22, 20 en 17. En ik moet zeggen dat ze echt heel erg goed kunnen praten over hun gevoelens. De een iets meer dan de ander. Mijn oudste is een heel introvert persoon. Mijn middelste is heel extrovert en heel gevoelig. En mijn jongste dochter is heel vrij ook in haar gevoelens en ook in het delen van haar gevoelens. Maar ik denk zeker dat dat iets is wat ze van Lodewijk en mij hebben meegekregen.
En leg dat eens uit.
Nou, wij zijn zelf ook wel mensen die makkelijk praten, het niet moeilijk vinden om onszelf te delen. Ook veel stilstaan bij emoties en gevoelens. Het leuk vinden ook om daarnaar te luisteren, door te vragen. Ik denk dat ze dat heel goed hebben gezien. Misschien heeft het ook iets met mijn werk te maken. Hè? Ik heb altijd natuurlijk geïnterviewd, dus ik vind het ook leuk te kijken wat achter iets of iemand zit. Dat fascineert mij nu eenmaal. Dus ik denk dat ik dat in mijn relatie heel erg heb gedaan. En bij de kinderen denk ik ook. Dus ja, ik denk wel dat het heel vanzelfsprekend is geweest. Maar ik moet wel zeggen, ik heb ook, nu ik er zo bij stilsta, nu je het zo aan me vraagt, heb ik ook wel met zeker mijn middelste kind hier heel actief op ingespeeld. Zal ik dat even uitleggen? Nou, hij was een heel gevoelig kind. En ja, zoals dat was in die jaren dat hij een jaar of 8 was of zo, uitte zich dat eigenlijk vooral heel erg in frustraties. Dus in woede en boosheid. En ik had wel door dat het natuurlijk meer aan de hand was dan alleen maar woede. Maar hij kon gewoon heel moeilijk die gevoelens reguleren. Weet je, dat kon alle kanten opschieten. En ik maakte me daar toen best wel zorgen om. En ik zag ook dat hij daar zelf heel veel moeite mee had. En toen heb ik ook hulp gezocht. Dus toen ben ik ook wel gaan praten met deskundigen. En uiteindelijk hij zelf ook. Ja, dan kan je denken, is dat overdreven, weet je wel, om dat te doen met een kind? Maar hij is nu wel iemand die bekend staat, ook in zijn vriendenkring. En hij heeft een hele leuke vriendin. Die hem ook heel erg waardeert, omdat hij juist zo in touch is met zijn emoties. En ook zo makkelijk daar uiting en woorden aan kan geven. Dus ja, misschien was het vanzelf wel gebeurd. Maar ik denk toch dat ja, door dat traject, hè, toen eigenlijk op die hele jonge leeftijd, dat hem toch heel veel goed heeft gedaan.
Ja, om die emoties woorden te geven, taal te geven.
Ja.
En ook te duiden wat het voor hem betekent.
Precies.
En het, hè, dus daarin iets meer reguleren.
Ja, dat reguleren is natuurlijk voor kinderen heel lastig. Hè?
Mm-hmm.
Want ik denk je niet dat, hè, wat ik nu schets, dat heel vaak voorkomt. Dat kinderen vaak eerder boos zijn dan dat ze zeggen, ik ben verdrietig, ik ben onzeker, ik ben zenuwachtig, ik voel me gekwetst. Dat is denk ik veel moeilijker voor een kind om te benoemen dan lekker die woede eruit te gooien.
Nou ja, het is per kind verschillend. Maar het is wel zo dat de boze emotie is wel een manier om je grenzen aan te geven. Dus die energie voelt heel anders in het lichaam dan bijvoorbeeld verdriet of angst. Dus in die zin, als het kind zo boos en driftig wordt, dan is het voor de ouder belangrijk dat het een signaal is dat er ergens een grens bereikt is en dat het kind daar probeert aan te geven aan de ouder.
En vaak als je dan doorvraagt, als je nieuwsgierig bent en je kan de boosheid een stukje kalmeren, waardoor er ruimte komt voor de andere emoties, dan krijg je vaak, als het kind het geleerd heeft van papa en mama, om verdriet en angst te vertalen met woorden, dan komt dat vaak mee naar boven.
Ik hoorde jou net zeggen, woede is een manier om je grenzen aan te geven. Wil je daar eigenlijk ook mee zeggen dat woede eigenlijk een emotie is die we wat meer op waarde zouden mogen schatten?
Boosheid is natuurlijk, het is een van de basisemoties. En daaronder liggen, daaronder, dat is verbonden met heel veel andere emoties. Hè? Ook met frustratie of irritatie. Of, dat ligt allemaal onder die emotie boos. En, maar zeker, boos wordt, hoe moet ik het zeggen, ook lang in het werkveld van therapie werd boosheid een beetje afgeschilderd als dat is een niet zo'n goede emotie. En,
negatief, als negatief.
Ja,
al
negatief. En je hoeft niet boos te zijn of dit of dat. Hè. En uiteindelijk is het zo dat juist de emotie boos zo'n belangrijke waarde heeft ten opzichte van je echt je grens aangeven. Want dat doe je nou eenmaal niet in verdriet. Of dat doe je niet in angst. Of dat doe je niet zozeer in liefde of vreugde. Je kan het dan misschien wel overbrengen met woorden. Maar met de energie van boosheid krijgt het echt plek. En dan, ik moet even lachen omdat jij kijkt me aan. En ik, volgens mij zie jij aan mij wat ik probeer te doen.
Het dringt nu eigenlijk pas tot me door. Hè? Ik ben zelf ook inderdaad iemand. En ik denk dat het daarin door de cultuur gevormd zijn om woede of boosheid te zien als iets, dat moet je proberen te temperen of doe maar rustig. En,
ja, dat is
zussen. Je hoeft niet zo kwaad te worden. En juist. Dat zeg je ook tegen je kinderen van hey, weet je wel, toontje lager of even rustig. Of ja, weet je bent eigenlijk geneigd om die boosheid
Een beetje weg te.
Ja, gewoon weer tot, het is gewoon naar of rot. Of je schrikt ervan bij een ander. Of nee, het is eigenlijk iets wat je.
Nou ja, boosheid triggert denk ik ook veel in een relatie. Als ik boos op jou word, dan raakt dat over het algemeen ook iets bij de ander. Omdat er temperament bij komt. Of er komt felheid bij. Of ze gaat stem verheffen. Ja, dus de energie borrelt op en komt naar buiten. En dat maakt vaak in een relatie dat het even spannend wordt.
Ja, ook angstig en onveilig. En toch, je kan ook heel erg schrikken van iemand. Maar misschien is dat ook wat jij zegt de bedoeling. Dat iemand dan op dat moment die boos is zegt van oké, dit is mijn grens, tot hier en niet verder. Ik wil je laten weten dat dit echt heel serieus voor me is. Ja. Kind heeft vaak ook helemaal niet de tools in beheersing om te zeggen weet je wel, het is voor mij genoeg geweest zo. Die moet gewoon met blokken gaan gooien of op de grond gaan liggen, stampvoeten om aan te geven. Het is genoeg geweest voor mij zo.
Het zegt heel erg iets over degene die het zo uit. Dus daarom is het een belangrijke emotie. Omdat het duidelijk aangeeft, dit is mijn grens en niet verder. En dat is bij kinderen zo, maar dat is bij net zo goed bij volwassenen ook zo.
Ja.
En dat maakt dat het belangrijk is om die emotie wel op waarde te schatten. Want het geeft gewoon hele belangrijke informatie aan je partner of aan welke relatie dan ook.
Ja, en als we het nu hebben over jouw praktijk, hè, waar koppels komen. Merk je dan wel eens van, dit zijn inderdaad mensen die waarschijnlijk in hun jeugd nooit hebben geleerd om woorden, of zoals jij dat dan zegt, taal te geven aan hun emoties?
Zeker. Dus bijvoorbeeld, ik had een stel en zij, even een stukje context. Zij, waren kunstenaars, dus ze waren best wel vrij van geest en open voor allerlei spiritualiteit. En ze wonen in Portugal. En op een gegeven moment kwamen zij binnen met dat zij verliefd was op iemand anders. En dat voor hem echt een eye-opener was van oké, waar heb ik het gemist? Dus hij ging helemaal als een leeuw voor haar aan de slag. Echt proberen om open te staan voor wat er nu speelt, waar de behoeftes van haar liggen en veel met haar meebewegen.
In welke zin meebewegen? Wat deed hij dan voor haar?
Kijk, hij wilde niet uit elkaar. En er was een derde in de relatie, dus er was een verliefdheid waarbij zij echt aangaf van, nou ja, dit komt voort uit de 20 jaar die wij nu met elkaar hebben, dat ik dat gemist heb en dat ik daar moeite voor gedaan heb om dat op tafel te brengen en daar is niks mee gedaan, want hij was niet beschikbaar in verband met werk of druk of levensfase. En doordat zij op een gegeven moment heeft gezegd, oké, dit hou ik niet meer vol, was het bij hem echt een eye-opener. En hij wilde niet uit elkaar. Dus toen ging hij in één keer heel hard aan de slag met zichzelf en met haar behoeftes. En daarin ook best wel ver gaan voor dit proces. Dus bijvoorbeeld dat de derde in de relatie onderdeel mocht zijn van hun, vanuit haar proces. Dus zij mocht dat onderzoeken, ze mocht dat verkennen.
Ze mocht gewoon met hem naar bed gaan. Ze mocht met hem afspreken.
Juist, ja. Dus verkennen, onderzoeken. Allemaal voor het grotere doel van, nou, misschien komen we nog bij elkaar. Uiteindelijk is dat niet gelukt. En daarna pas.
En waarom is het niet gelukt?
Er was te veel gebeurd in de relatie. En
wilde hij niet meer of zij niet meer?
Zij niet.
Oh, oké. Dus hij liet heel erg over zijn grenzen misschien gaan. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Dat voor hem niet makkelijk moet zijn geweest om dat allemaal te tolereren, dat die derde erbij was. En aan het eind van het liedje zei ze alsnog van, ik doe het toch maar niet met jou.
Nou ja, het punt is dat dat punt van, hij is heel erg over zijn grens gegaan, dat voelde hij niet in het proces zelf. Wel dat hij aan de binnenkant voelde van, dit klopt voor mij niet, of dit. Maar elke keer dat doel van, misschien komen we wel weer bij elkaar, misschien is dit gewoon tijdelijk en heeft zij dit nodig, hield hem eigenlijk weg om vanuit die boze emotie te gaan staan voor zichzelf. En pas toen de kogel door de kerk was en er was een besluit, toen kwam al die energie eigenlijk bij hem, werd helemaal voelbaar in zijn lijf. En onrustig en, nou ja, ik weet niet hoe ik die emotie goed kan omschrijven, maar een onrustige, beetje hoekende emotie, waarbij je echt in het lichaam voelt dat je daar last van hebt. Bijvoorbeeld de emotie blij qua energie is veel organischer. Dat vloeit, dat stroomt meer in dat lichaam. En boos is wat hoekig, is wat scherp. Daarbij voel je van, oh, en dat zag je ook echt in de sessie, gewoon heel veel bewegen. En je zag gewoon echt dat hij heel veel moeite deed om die emotie elke keer weer terug te zetten in dat lijf. Door veel te slikken of door te drinken of door kauwgom te kauwen.
Je zag hem vechten tegen zijn woede.
Ja, als je het hebt over, ja, als je dit niet geleerd hebt vanuit je gezin, dat boosheid mag zijn en dat het plek mag krijgen. Wat hij ook niet had geleerd, want hij had geleerd om moeilijke dingen aan te gaan in de relatie, met proberen te verbinden, met proberen het goed te doen, met proberen te pleasen. Maar dat betekent niet dat die boosheid geen onderdeel is. En ja, dus in dit geval zijn we daar, heb ik dat benoemd. En toen werd het.
Wat heb je benoemd?
Op een gegeven moment, heb ik gewoon benoemd van, ja, volgens mij ben je boos. En toen zeiden, ja, dat is ook eigenlijk wel zo. Maar snel eroverheen praten. Maar goed, ik kan er wel mee omgaan en het lukt wel. En ook het komt wel weer goed. En ik vind uiteindelijk ook wel weer iemand, weet je zo. Nou, toen zette ik hem eigenlijk wat op de rem. En toen zei ik, nou ja, ik zie aan je dat je boos bent. Hè? En ik benoemde gewoon dat je bewegingen maakt, dat je dat wegdrukt. En toen gaf ik hem gewoon een metafoor van, het lijkt erop alsof je heel de tijd een bal onder water houdt die gewoon naar boven wil komen.
Ja.
Elke keer wegdrukken. En toen zei hij, ja, dat klopte ook. En ja, ik wil niet, allemaal met de angst om de ander te kwetsen. Met de angst om haar meer pijn te doen. Met de angst dat de relatie dan kapot gaat. Dat zit eronder. Want die angst zorgt ervoor dat hij dat niet gaat uiten. En nu heb ik het meer open gegooid. Nu heb ik gezegd, nou, je mag boos zijn.
Ja, sterker nog, als ik het zo hoor, als hij misschien wat eerder boos had kunnen zijn op haar, over had hij misschien niet zo over zijn grenzen laten gaan en had hij misschien haar wel eerder hoe moet ik dat nou zeggen?
Ja, zeker weten. Hij had dan veel eerder op de rem getrapt.
Ja, en had ze misschien wat minder de situatie opgerekt. Mm-hmm. Hè? En waren ze misschien wel eerder ook met elkaar in communicatie gegaan. Als hij had gezegd van, nou, weet je, dit gaat te ver. Ik trek dit niet, ik wil dit niet.
Alleen hij gaf ook aan van, ja, ik baal er echt van. En waarom heb ik het zo ver laten komen? Alleen het lastige is, hij had het niet anders gekund, omdat zijn coping met moeilijke dingen niet is, ik word boos ervan en ik trek mijn grens, maar ik cijfer mezelf weg en ik ga vechten voor de relatie, voor de verbinding. Dus daarmee is het belangrijk dat het dus nu wordt dat heel zichtbaar. Aan hem is eigenlijk de vraag van, ja, wat ga je hiermee doen? Dat is eigenlijk waar het werk te doen is. Ja, als je dit van thuis uit niet meekrijgt, dan wordt het heel moeilijk om eigenlijk je grenzen te bewaken.
Ja, ik denk ook, als ik dit zo hoor, het gaat niet, ik bedoel, het benoemen van emoties stimuleert misschien ook met het echt beleven of ervaren van die emoties. Dus als je daar geen woorden aan mag geven, dan, en je kunt het dus ook, ja, de ander niet laten weten wat je ervaart, dan blijft het misschien ook heel erg opgesloten in jezelf. Mm-hmm. Snap je?
Zeker.
En
blijft in het lichaam.
Want deze man, die voelde eigenlijk amper meer dat hij boos was, omdat hij dus niet gewend was om het te uiten, was niet gewend om er woorden aan te geven. Dus hij herkende eigenlijk amper dat die emoties binnen hem speelden.
Nou, hij voelde de energie wel. Het mocht niet. Hij liet het niet toe. Want die onrust en dat gevoel van dit klopt niet, dat voelde hij echt wel. Alleen hij gaf er geen ruimte voor van, oké, ik ga vanuit die energie handelen en daarvoor naar buiten toe komen. En dat komt omdat, omdat dat vanuit zijn gezin van herkomst, ja, werd niet over boos gesproken. Het was gewoon een afkeuring. Nou, dat doen we niet hier.
Ja. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk het probleem. Deze twee mensen uit jouw praktijk zullen waarschijnlijk hun kinderen ook niet echt opvoeden met het woorden geven aan emoties. Want dat kunnen ze zelf, ja, misschien de vrouw in kwestie wel. Maar het is natuurlijk iets van, als je het zelf niet kunt, omdat je het niet hebt geleerd van jouw ouders, dan zal je het ook waarschijnlijk niet doorgeven aan jouw kinderen. Dus dan blijft dat zo
over de generaties heen gaan. Als ik vanuit mijn praktijk spreek en vanuit mijn ervaring, is er wel een verschil met bijvoorbeeld liefde en vreugde, verdriet, angst. Want dat zijn emoties die nodigen eigenlijk uit. Dus als je kindje heel verdrietig wordt, ook al heb je niet geleerd te praten over emoties, dan je natuurlijke neiging is dat je je kindje gaat troosten. Dus de emotie boos is hier wel een uitzondering in. Mm-hmm. Als je dat over het hele palet van emoties niet meegekregen hebt, dan wordt boos eigenlijk nog moeilijker. Mm-hmm. Omdat de natuurlijke neiging bij bijvoorbeeld verdriet zo vanzelf gaat, dan heb je er misschien niet helemaal woorden voor, maar dan kan je kan dan in ieder geval wel troosten. Omdat het lichaam dan gewoon zo beweegt ernaartoe. Mm-hmm. En dus daar zit denk ik wel een verschil.
Maar ja, kijk, nu heb je ook kinderen die echt niet willen. Hè? Die echt niet willen praten over hun gevoelens. Mm-hmm. Dus die weglopen als jij als ouder gaat vragen, joh, vertel eens, wat is er gebeurd? Of ik zie aan je dat je niet helemaal happy bent. Wat is er aan de hand? Weet je, dan kunnen kinderen. Ik heb een vriendin en die heeft 4 kinderen. En die kinderen worden woest als mijn vriendin zo'n, ja, een soort therapeutentoontje aanslaat. Weet je? Die trekken dat gewoon niet. Wat dan te doen?
Nou ja, op dat moment zou ik het even laten, omdat er een duidelijke grens is van, ik wil dat niet. Maar ik zou er zeker op terugkomen. Ik denk, dat is heel belangrijk als ouder, dat je erop terugkomt. Hè? Dat je op een ander moment weer even gaat vragen, hoe kwam dat nou? Waar gaat het over? Vind je het spannend om te vertellen? Schaam je je erover? Waar gaat het over? Je wil meer weten wat maakt dat er zo'n grote, duidelijk signaal is dat je het niet wilt. Uiteindelijk krijgen ze er veel van mee als ze het wel leren. En dat kan je als ouder elke keer alleen maar als voorbeeld neerzetten. Dus dat je blijft volhouden en dat je er ook blijft op terugkomen van, nou, ik ben gewoon nieuwsgierig.
luisterde naar een andere podcast waarin de familie Chabot geïnterviewd werd. Die hebben nu met elkaar het Boekenweekgeschenk geschreven bij ons in de familie. En daar vier zonen zijn het. En de moeder vertelde dat als die jongens, waar natuurlijk de nodige gedoetjes waren toen ze klein waren, als die dan ruzie hadden of als ze elkaar de tent uitvochten, dan stuurde die moeder hun naar hun kamer en dan zei ze: ga jij maar even opschrijven, hè, een brief of een opstel, wat er gebeurd is. En dan kwamen die jongens terug en dan stond daarop van: ja, hij dit, hij dat, hij zus, hij zo. En toen zei ze: oké, ik lees nu alleen maar hij. Nu ga je terug en dan ga je schrijven wat jij hebt gedaan.
Wat is jouw aandeel?
Precies, wat is jouw aandeel? Maar ik vond het zo leuk, want deze jongens haalden die anekdote aan om, laat maar zeggen, de bron of de oorsprong van hun schrijverschap aan te duiden. Want ze zijn bijna allemaal schrijver geworden, net zoals hun vader. Maar eigenlijk is dit dus ook een hele goede training om te kijken van: wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd met mij? Wat is er gebeurd met die ander? Ja, ik denk dat je dan ook, zelfs als je het dus lastig vindt om daarover te praten, kan je door zo'n schrijfopdracht ook
absoluut
in contact komen met je gevoelens. En leer je haar dus ook woorden aangeven.
Als je die woorden hebt. Want dat is.
Nou ja, deze jongens zijn allemaal begiftigd, denk ik, met dat schrijverstalent van hun vader. Maar het was ook wel echt, zij benoemden dat zelf als ook een training. Weet je, dat is ook iets wat je kunt oefenen. Wat je jezelf kunt aanleren.
Absoluut, absoluut. En misschien is er ook nog wel een verschil tussen jongens en meisjes met emoties. Want bij jongens zijn de ouders bij jongens niet ook wat meer, en deze familie dan niet. Want dan was het allemaal: dit gaan jullie doen. Zo gaan wij om met moeilijke dingen. En zo repareren wij. Want door terug te komen schrijven, dat is een reparatie. Maar jongens over het algemeen, lange tijd, zijn ook best wel opgevoed van: kom op, hè? Niet huilen.
Zet je eroverheen.
Je bent stoer of je bent dit of je bent dat. Dus heel erg in die mannelijke energie gezet. Mm-hmm. Waarin de emoties sowieso al minder plek kregen.
Ja.
Dat verandert volgens mij nu wel heel erg. Dus daar zit wel een verandering in qua tendens. Dat ook juist de vrouwelijke partners het heel fijn vinden als de man meer kwetsbaar is en meer durft te tonen. Dus daar zit zeker een andere beweging in. Maar het is, denk ik, voor de mannen of voor de jongetjes, nog moeilijker om echt te gaan voor het vertellen van: dit is wat ik voel. Of dus dat zij daar, dat er ook misschien wel een beetje meer aandacht voor nodig is, dat echt helemaal oké is.
Ja.
En als je als ouder daarin vanaf jongs af aan al, want ja, wanneer een kind gaat leren schrijven als het 5, 6 is, 5, 6, 7. Maar eigenlijk wil je daar nog eerder mee beginnen. En het is denk ik heel belangrijk dat je goed naar je kind kijkt. Want emotie uit zich in het lichaam. Dus als je ziet dat het kind zich klein maakt, dan weet je eigenlijk al dat het verdriet is. Want het verdriet is altijd een beweging naar beneden toe. Net zo goed dat angst altijd een beweging naar achter is. Dat is onbewust, maar zo beweegt het lichaam. Blijdschap zet alles omhoog. En boosheid is altijd naar voren. Dit is wat ik voel, dit is wat er bij mij aan de hand is. Ik vind dat natuurlijk ontzettend interessant, maar het is zo leuk om met je kind
naar die non-verbale signalen te kijken, bedoel je?
Te kijken, maar ook te zeggen van: oké, je bent nu zo aan het springen. En je gaat desnoods, ga je maar meespringen of zo. Want je wil eigenlijk in diezelfde energie een beetje voelen. Wat is dit? Waar gaat het over? Wat wil je nu zeggen? Bij wijze van spreken. Net zo goed dat het ook superleuk is. Doe je kind maar een keertje na hoe het op de bank ligt. Weet je, hoe zit dat lichaam? Hoe voelt het lichaam zich nou nu? Want daarin krijg je die energie mee, ook van de emotie die aan de binnenkant voelbaar is. Als het kind heerlijk lekker ontspannen op de bank zit en je gaat hetzelfde zo zitten, dan voel je hetzelfde. Dus ook zo kan je je kind taal geven, beter leren kennen op de emoties wat er aan de binnenkant afspeelt. Omdat je dan eigenlijk in hetzelfde verhaal stapt. Dus ik denk dat dat ook heel leuk is om te doen als ouder. Als je er nog meer in wil dan alleen maar woorden.
Je hebt ook een soort non-verbale taal om emoties te delen of te uiten.
Ja, maar het gaat hand in hand met verbaal.
Ja. Ja.
Als het kind zich klein maakt en je zegt... oh, ik zie dat je verdrietig bent, dan... Dat integreert het kind uiteindelijk van... oké, als ik deze energie voel, dan is dat dus verdriet. Ja. En net zo goed, kijk, met liefde, knuffels, kusjes. Als je dat doet, dan gaat het vaak vanzelfsprekend... oh, wat ben je lief, of oh, heerlijk, die knuffel. Dus dat gaat over het algemeen heel vanzelfsprekend. Op de emotie liefde. Maar dan nog is het heel goed om het te combineren met en woorden en met beweging.
Ja. Nou ja, ik geloof ook heel erg in het uitspreken van positieve emoties. Weet je, pas. Je kan wel denken van die ander voelt heus wel dat ik van hem of haar hou. Maar pas als je het zegt, weet je, als je er woorden aan geeft, dan gaat het leven. Mm-hmm. Weet je, en dan weet je het zeker dat die ander dat weet. En dan voel jij het ook weer, weet je. Ja, ik geloof altijd heel erg in spreek uit. Wat je voor elkaar voelt of wat je ervaart op dat moment. Want dat kan zoveel extra, weet je, kan zoveel extra's losmaken. En zoveel energie en positiviteit uitwisselen.
Ja, en ook ten opzichte van een wat moeilijke emoties is het ook heel goed om het uit te spreken. Zeker. Om dan te repareren. Dus het schakelen van boos naar weer verbinding. Dat is eigenlijk repareren. Die is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat je beide leert. En dat leren kinderen van ouders.
We gaan aan de slag.
Bedankt voor het luisteren. Vond je de podcast interessant? Zo ja? Abonneer je dan nu en laat een review achter. Jouw feedback is niet alleen ongelooflijk waardevol. Het helpt ook anderen om deze podcast te vinden en daardoor geïnspireerd te raken. Tot de volgende!